Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Company Challenge. Het is een vijfdelige reeks gemaakt in samenwerking met All Solutions. Waarin we in iedere aflevering een ander actueel business thema gaan behandelen. Vandaag de eerste aflevering van een tweeluik met als thema Artificial Intelligence. In deze aflevering proberen we antwoord te geven op de vraag AI, what to think? Hierover ga ik in gesprek met Hendrik Frans den Hartog, IT director bij Peineman. Jacques Esselink, data en AI evangelist bij Studio Pulpit. En Jorik Kuindersma, hij is technical lead bij All Solutions. Ja, en zoals we weten, de adoptie van AI heeft inmiddels bij velen een bekend gezicht gekregen. En is een behoorlijk impact ook voor de Nederlandse bedrijven wat eraan zit te komen. Ten eerste biedt het enorme kansen. Onderzoek van Strand Partners, een opdracht van Amazon Web Services, toont aan dat de Nederlandse economie tegen 2030 met zo'n 230 miljard kan groeien door AI-adoptie. Veel bedrijven verwachten dat AI hun omzet zal verhogen, kosten zal besparen en efficiëntie zal verbeteren. Een ander interessant onderzoek, wat er overigens gedaan is, is door Foundry for AI, uitgevoerd een opdracht van Rackspace. En dat vertelt dat de integratie van AI zorgt voor versnelling van verschillende bedrijfsonderdelen, zoals productiviteit, interne processen en productontwikkeling. Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven is operational klaar voor AI-implementatie. Dat zijn voordelen, maar er zijn ook nog wat kwesties die een andere kant belichten. Want denk bijvoorbeeld aan de beveiliging ethische kwesties, want er blijven een zorg. Eerder genoemd onderzoek laat ook zien dat 60% van de bedrijven IT-beveiliging als grootste risico bij AI-toepassingen noemt. En ook is er bezorgdheid over de impact van AI op banen en sectoren, waarbij een derde van de bedrijven zich zorgen maakt over de gevolgen van hun branche. Nou, tot slot nog eventjes de uitdagingen. Die herkennen we allemaal, maar het wordt wel totaal omarmd door de Nederlandse bedrijven in een rap tempo, waardoor Nederland koploper is in AI-adoptie. Van harte welkom bij Company Challenge. We gaan beginnen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Op New Business Radio.
Heren, allemaal van harte welkom hier in de studio. Ik ga eventjes beginnen bij Jorik, technical lead bij All Solutions. Even aan jou de vraag. Wanneer heb jij voor het eerst AI op je radar gekregen?
Eigenlijk al heel lang. AI bestaat ook al heel lang. Je hebt, de schaakcomputer. Deep Blue, volgens mij was dat. Dat een schaakkampioen werd ingemaakt door een schaakcomputer. Toen is het eigenlijk al begonnen. Hè. Het is eigenlijk, als ik kijk naar AI, volgens mij bestaat het al sinds 1953 of zoiets. En ja, Deep Blue zag ik. En op een gegeven moment, dat kan ik me ook nog herinneren, dat was AlphaGo. Hè, dat is een van de moeilijkste spellen. Een soort schaakspel. En de beste speler van Go werd ingemaakt door een AI-algoritme eigenlijk. Ik kan me ook nog herinneren dat er volgens mij was dat een experiment van Facebook. Die liet AI met elkaar communiceren en die begonnen een hele eigen taal te ontwikkelen. Dat experiment hebben ze toen stopgezet. En wat je nu ziet is eigenlijk dat in 2023 door de komst van ChatGPT er een enorme versnelling is gekomen.
En daardoor eigenlijk bij het grote publiek ook bekend geworden is.
Ja.
Toch?
Ja. Ja,
gaan we eventjes vervolgens naar Jack. Want jij geeft ook lessen over de ethische kant van AI aan de Hogeschool Windersheim.
Ja.
Hoe reageerden studenten op die moment eigenlijk?
Nou, op het moment dat ze zeggen dat ze AI niet mogen gebruiken, dan vinden ze dat niet leuk. Maar dat zeggen we niet. We proberen ze echt ook verantwoord op een goede manier met AI om te laten gaan. En ze leren nadenken van, ja, je kan wel van alles erin stoppen, maar wees ook vooral kritisch wat eruit komt. En wees vooral ook zelf altijd betrokken en verantwoordelijk voor dat eigen, voor wat je inlevert. En dat laatste met name, dat moeten ze nog wel echt
leren. Ja, want dat is natuurlijk dat, de angst van het onderwijs. Absoluut,
ja, zeker. Ja. Ja, ze zijn er van het gemak en dat kan ze geen ongelijk geven. Maar dat leren. Dus we leren ze vooral om ermee om te gaan. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik laat ze een ethische casus uitwerken in week 3. En dat doen ze echt op de oldschool handmatige manier. En dan moeten ze zelf nadenken. En dan de week later, en dat weten ze niet. En stoppen nu maar eens in AI. En kijk maar wat eruit komt. En wat vind je daarvan? En zou je dat later
doen? Wat voor voorbeelden zijn dat? Kan jij daar iets van noemen?
Jawel hoor. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een casus. Dat gaat over een bedrijf dat failliet is. En de accountant die is goed bevriend met de eigenaar. En de vraag is, de Harley die in de showroom staat, mag die aan de accountant geven? Nou, dat is een ethische kwestie. Een accountant mag dat niet zomaar aannemen. En nou, daar moeten ze dan over nadenken. Wat zijn de verschillende belangen? En hoe moet je daar dan als accountant op reageren? En nou ja. Dan blijkt toch eigenlijk wel dat met name in de adviserende rol dat zo'n systeem heel erg goed is. En dat ze daar toch wel heel erg wel gecharmeerd van zijn. Ja. Nog niet zo dat ze uiteindelijk een beslissing nemen. Maar wel het feit dat zo'n systeem je allerlei gezichtspunten kan bieden. En blind spots die je zelf misschien had naar boven laat komen. En dat als hulpmiddel is het heel, heel mooi.
In mijn teksten die ik van tevoren heb mogen inzien stond dat jij AI-evangelist bent.
Mooi hè?
Hoe doe je dit eigenlijk met je collega's in het onderwijs? Want daar wordt heel erg angstvallig ook naar gekeken, naar de ontwikkeling,
ja,
toch?
Ja, dat klopt. Ik word ook wel eens gevraagd om ook te vertellen, wat kun je er dan mee en wat gebeurt er nou? En je moet niet vergeten, kijk, het onderwijs is natuurlijk, de werkdruk is ontzettend hoog. En AI kwam daar in één keer, met name ook generatieve AI, dus de nieuwe AI sinds ChatGPT, kwam daar in één keer. En we moesten daar wat mee, we moesten ons daartoe verhouden. En of je het nou leuk vindt of niet. En toch zie je wel dat de meeste docenten het wel, de kansen wel zien. En daar ook wel echt de mogelijkheden van zien. Alleen, het kost tijd om je daartoe te verhouden. En je merkt vooral dat werken met AI niet zozeer is het leren van een nieuwe tool, maar met name ook een mindset. En ook dingen willen proberen, dingen vragen, kijken of het je kan helpen bij lessen, kijken of je bepaalde dingen efficiënter kan doen. En die trend zie ik eigenlijk ook wel veel breder. Hè. Dus werken met AI, ik zeg altijd AI is een werkwoord. Hè. Je moet ermee worstelen. En soms kom je boven. En soms, dan win je. Maar het is bovenal ook een manier om vragen te stellen. Een mindset. En dat is denk ik ook wel de sleutel tot succes. Om daar op een goede manier mee om te gaan. En dat probeer ik ze ook mee te geven.
Tot slot even de laatste vraag voor nu dan. Je hebt ook een eigen bedrijf, Studio Pulpit.
Klopt. Ja.
Wat doe je daarmee?
Advisering en lezing en training op het gebied van artificial intelligence en ethiek. Ik zie heel veel dat mensen toch wel iets willen weten over AI, maar toch wel een beetje koud watervrees hebben. En wat ik doe is het begrip demystificeren, oftewel zeggen, wat is het wel en wat is het vooral niet? Hè? De marketinghype eraf halen en daarbij de mensen ook laten kijken, probeer het gewoon. Kijk, ga ermee aan de slag. Kijk waar het jou wat kan brengen. Om een eerste quick win te maken. En dan met elkaar in gesprek te gaan. Waar kan het ons helpen en waar niet?
Ja.
En altijd, AI is niet een oplossing die op zoek is naar een probleem. Nee, je moet een probleem hebben waar AI mogelijkwijs een oplossing van kunnen zijn. Dus dat soort gesprekken, dat voer ik dan met ondernemers en organisaties.
Dus, interessant. We gaan jou zometeen nog veel meer horen natuurlijk. Ik ga even naar Hendrik Frans den Hartog. Hoe noemen ze jou in de volksmond?
Hendrik Frans.
Altijd?
Altijd.
Of HF?
Soms. Afhankelijk wie me kent.
Jij bent IT director bij Pijneman. Wat zijn jullie voor bedrijf?
Wij zijn werkzaam in het verticaal en horizontaal transport. Dus wij verhuren kranen, hoogwerkers, verrijkers. Als mensen ons kennen, kennen ze ons waarschijnlijk daarvan. Maar daarnaast zijn we werkzaam in de havenlogistiek. Bijvoorbeeld met poortservices, Pijneman poortservices. Dus een bezig bijtje.
Ja, en daar is AI op dit moment, wordt het flink toegepast al of niet?
Ze staan eigenlijk aan de vooravond, kan ik wel zeggen. We doen er nog niet heel veel mee in het operationele proces, maar meer zeg maar in de periferie. ChatGPT werd al genoemd. Ja, dat gebruiken wij ook.
Ja, dat is ook iedereen aan het proberen. Zie je dat om je heen?
Bedoel je?
In de zin dat medewerkers zelf ook denken van, ga eens even proberen te experimenteren met ChatGPT. Doen we hier natuurlijk ook.
Ja, en dat is, dat willen we voor zijn. En dat doe je niet altijd. Maar je ziet inderdaad dat tussen aanhalingstekens de WIS-kids, zeg maar. Dus diegenen die wat meer hebben met computersysteem. Want in alle eerlijkheid, de gemiddelde collega binnen Pijneman Dat is geen waardeoordeel. Maar die heeft vooral wat met, hè, met de dienstverlening die we aanbieden. Dus het sleutelen aan havenkranen of het verhuren van verrijkers, hoogwerkers. En heeft niet direct wat met systemen. Maar degene zeg maar, die meer met de PC werkzaam zijn, die weten zelf de wegen wel te vinden. Met onder andere ChatGPT en andere vertalingssoftware. En je wilt dat eigenlijk voor zijn dat je vanuit Pijneman IT kunt zeggen van, oké jongens, we hebben een set aan tools. Die kun je hiervoor gebruiken, want die daar staan wij achter aangaande. Hè, het werd net als even genoemd, ethische veiligheid, dataveiligheid.
Ja. Nou, met andere woorden, je wil voorkomen dat straks de mailtjes uit ChatGPT komen.
Er is pas een interessant onderzoek gekomen vanuit Microsoft. Er werd onderzoek gedaan naar, als iets verboden wordt, dan nemen heel veel mensen gewoon ChatGPT of AI nemen ze mee. En ik heb dat onderzoek gedaan, bekeken en dat bleek dus dat in 20 landen hadden ze dat gedaan. Het gemiddelde was 75% dat mensen dat meenamen. In Nederland was het allerhoogste, 88% van de respondenten gaf aan dat ze dus zelf AI meenamen. Dus bring your own AI noemden ze dat. Dus dat inderdaad een mooi iets, maar tegelijkertijd ook een potentieel risico.
Interessant. Ja. Laten we eens beginnen met deze uitzending, want daar hebben we heel wat vragen te beantwoorden. Ik ga toch eventjes bij jou beginnen, want als je kijkt als tech lead van All Solutions, hè, Jorik, hoe zijn jullie daar nu als All Solutions mee bezig met artificial intelligence als organisatie, maar ook de oplossingen die er zijn voor de klanten?
Ja. Kijk, allereerst is zo, hè, dat geven beide heren ook aan. Er is nogal wat FOMO hè, rondom AI. En de fear of missing out. En we moeten iets met AI. Maar voordat je moet iets met de AI. Je moet helemaal niks. En je moet natuurlijk eerst kijken van zoeken naar bedrijfswaarde. Hè. Dus waar levert AI toegevoegde waarde? En aan de andere kant moet je er gewoon mee beginnen. Hè? Want wij zijn bij Old Solutions ook ervan overtuigd dat AI niet weggaat. Het gaat alleen maar groeien. Er worden ook gigantische bedragen in geïnvesteerd. Dit gaat niet meer weg. Dus dan dat betekent dat je moet aanhaken bij die technologie. En dat is wat Jack zegt. Dan moet je gaan experimenteren. Hè? Dus dat is belangrijk dat ook de medewerkers binnen Old Solutions ervaring krijgen met AI. Wat kan het? Use cases uitzoeken. Dus kijken van samen met klanten, want die komen ook met ideeën. Ook medewerkers komen met ideeën. Van die ideeën tegen elkaar afwegen en kijken of je heel klein kunt beginnen. En alles valt of staat bij AI met kwalitatief goede data. En anders is garbage in, garbage out.
Ja.
Dat zie je ook gebeuren. Hè? Ik zie chatbots en vanuit mijn professie maak ik daar gebruik van. Maar die chatbots die sturen je gewoon het bos in. En dus dan kun je beter zeggen, we wachten even totdat het goed is en dat de kwaliteit van antwoorden ook op niveau is.
Komt erop neer dat je dan straks in de toekomst wellicht gaat aangeven welke chatbots wel voldoen aan de specificaties en welke niet?
Ja,
nu zijn er natuurlijk nog heel veel chatbots voorhanden waar je gewoon, deze heeft bij wijze van spreken toevallig de Nederlandse mogelijkheid om de Nederlandse taal te gebruiken. Dus dat is lekker handig, maar die blijkt niet te deugen. Ik noem maar een voorbeeld, dat soort zaken.
Ja, daar moet je naar kijken. Hè. Wij hosten onze software op het Google platform. Nou, Google die heeft de beschikking over Gemini. Daar zijn ze druk mee bezig. Ja, het ligt voor de hand om te kijken van kunnen we iets met Gemini doen? Maar het begint met de use case, die hebben we ook wel. Dus we gaan ook na de zomervakantie gaan we daar stevig mee aan de slag om te kijken van waar kunnen we in het pakket toegevoegde waarde bieden? En dan moet je het bijvoorbeeld hebben, daar heb je het bijvoorbeeld over repetitieve taken die gebruikers uitvoeren of data-analyses. Dat de AI trends kan voorspellen die je zelf niet ziet.
Hoe kunnen we uiteindelijk AI-systemen in bedrijven robuust en veilig maken tegen manipulatie? Want dat is natuurlijk ook wel een angst. Hè? Hacking, misbruik. Het wordt steeds realistischer. Sterker nog, je hoort de verhalen over AI waarbij stemmen van je beste kameraden, bij wijze van spreken, gebruikt worden om je geld afhandig te maken. Noem zo talloze van voorbeelden. Het wordt allemaal wel heel realistisch.
Klopt. Ja, dat moet je goed in de gaten houden. Dus je moet ook goede veiligheidspallen instellen. Dat geldt voor All Solutions ook. Hè. Stel je voor dat je All Solutions straks, dat je min of meer je muis aan de wilgen hangt. En dat je enkel nog met spraak de software aanstuurt. Daar kon het wel eens naartoe gaan. Hè. Mm-hmm. Dus dat we een hele andere mens-machine interactie krijgen. Nou, dan moet je er dus voor zorgen dat de commando's die jij geeft, dat die wel veilig zijn. Hè? Dus je zou bijvoorbeeld een commando kunnen geven van ja, delete, haal alle debiteuren weg bijvoorbeeld. Of geef mij alle rechten in het pakket. Ik noem maar iets. Hè? Mm-hmm. En dan moet je dus dat soort instructies moet je afbakenen. En wat ook belangrijk is, is dat de data die door AI wordt gepresenteerd, dat die data ook correct en volledig is. En want daar is AI ook goed in. Die kan, ja, dat noemen ze dan persuasion, die kan heel overtuigend met een flauwekul antwoord komen.
Maar dan is de vraag, en daar gaan we wellicht straks meer over horen. Ga je elkaar controleren? Of hoe ga je daar in je bedrijf mee om? Hoe bereid jij de medewerkers bij All the Solutions daarop voor?
Door informatiebijeenkomsten te organiseren, workshops. Door de security officer erbij te betrekken, dat we ook policies hebben op het gebied van AI. Dat je uitlegt hoe je AI kunt gebruiken. Hè? Want ik hoorde net, ChatGPT ja, mag bij All the Solutions gebruikt worden, maar wel onder bepaalde voorwaarden. En dus wij maken bijvoorbeeld gebruik van alleen een betaald abonnement, zodat je alle instructies die je geeft, hè, dus alle prompts, dat die niet gebruikt worden voor trainingsdoeleinden. Dat is belangrijk. Dat is ook echt een policy. Ja. Daar heeft iedereen zich aan te houden. Anders loop je het risico dat er allerlei privacygevoelige data in die modellen terechtkomt.
En toch wil ik ook wel een lans breken om niet te veel met de stok te slaan. Hè? Want dat is natuurlijk vaak wat te horen. Het is een kwestie van wortel en de stok. En wat ik heel erg zie is dat er ook mensen opgeleid moeten worden. Je moet mensen leren omgaan met het systeem. En dat betekent eigenlijk ook dat je, zoals we net hoorden, met je stem dingen kan aansturen. Maar het betekent eigenlijk ook de hele oude kunst van het stellen van de juiste vragen. Waar Aristoteles het 2500 jaar geleden al over had. Dat gaat nu in één keer weer eens een opgeld maken. Ja. Dus je moet nu eigenlijk goede vragen stellen. En ja, het is een kwestie van leren. Dus training, coaching, een speeltuin. Maar dan wel, zeg maar, wel binnen de bandbreedte. Ik merk nog wel eens dat er een negatief sentiment rondom AI is. Ook met name in de media. Hè, van ja, het kan wel potentieel heel slecht gaan. Dat is natuurlijk ook zo. Maar als je dan een beetje, zeg maar, scratch the surface, een beetje door gaat prikken, dan denk je, ja, dan valt dat eigenlijk allemaal nog wel mee. Hè? Dus ik denk ook dat je op zoek moet gaan naar een pragmatische, realistische kijk, op zoek naar de balans. En dan met name ook kijken wat kan, maar natuurlijk wel binnen de kaders van wat je wil. En wat ik wel heel erg belangrijk vind, dat wil ik nog wel even benadrukken, hè? De kwaliteit van data is ontzettend belangrijk.
We gaan zo met jou, Jack, gaan we er uitgebreid over verder praten, want de uitzending is eigenlijk pas net begonnen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Op New Business Radio.
Het programma Company Challenge, waar we vandaag als thema hebben AI. What to think? En je hoorde net al eventjes. Jack, we gaan met jou even verder praten. Want ja, los van het feit dat je les geeft, ben jij wat dat betreft al vroeg gaan geloven in de toepassingen van AI. En zeg je eigenlijk net ook op jouw manier van ja, het moet allemaal niet negatief worden. En moet eigenlijk niet angstig zijn over alles wat er gaat komen. AI. Maar je moet wel met elkaar goede afspraken maken. Maar met name ook. De echtheid van waarop dingen nagemaakt kunnen worden, is natuurlijk de eerste aanraking waar mensen die nog nooit van AI gehoord hebben of daar echt mee bezig geweest zijn, wel mee te maken krijgen. Hoe ga je dat ombuigen?
Ja, dat is een kwestie van vallen en opstaan, helaas. En we zullen zien dat er een aantal keer dat gigantisch fout gaat, dat het enorm uitgebreid uitgemeten wordt in de media. En hopelijk leren mensen daarvan. Dus dat is één aspect. Ik denk het tweede aspect is natuurlijk dat mediawijsheid steeds belangrijker wordt. En je zou daar het onderdeel AI van ook onderdeel van moeten laten zijn. Dus onderdeel van het burger zijn, het opleiden van jonge mensen. Daar hoort dit natuurlijk ook bij. En voor de rest, er is ook technologie in de handel waarbij je dus dit soort dingen kan voorkomen. Maar het is altijd een combinatie van mensen opleiden, bewustzijn, wetgeving en technologie om dat te doen. Maar helaas leren wij als organisatie en als samenleving met vallen en opstaan. Dus dat
ja, je doet ook veel keynotes, hè?
Ja.
Wat neem je dan meestal, wat geef je die mensen mee?
Nou, met name dat de berichtgeving rond AI, dat heel erg op twee uitst is. Of mensen zijn ontzettend positief, of mensen zijn ontzettend negatief. En ik probeer eigenlijk een pragmatische middenweg te geven. Dus een stuk angst weg te nemen. Dus dat betekent eigenlijk ook dat mensen met name reageren vanuit onwetendheid en angst. En dus je hebt een soort kennis nodig van wat is AI, wat is het niet. heel veel mensen beseffen ook niet dat het al dagelijks onderdeel is van hun leven.
Ja, want dat hoorde eigenlijk net jou al vertellen. Ja. Van ja, 1953.
Ja, absoluut. Toch? Maar het zit in je Google Maps, het zit in je Marktplaats app. Dus mensen gebruiken het al. En goede AI is saai en dat merk je niet. Dus in die zin is het ook een evolutie. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook niet naïef zijn. En ook zeggen dat er dit soort dingen gebeuren. Want het is natuurlijk ontzettend krachtige technologie. Waar je ontzettend veel mooie dingen mee kan doen. Maar met elk stuk krachtig gereedschap kun je natuurlijk ook. Ja, dat trekt ook. De mensen aan die daar niet zulke mooie doeleinden mee hebben. Dus daar moet je mensen ook leren mee tegen wapenen.
Want als je nou een beetje jouw gemiddelde week voorloop neemt. Hè? Je doet keynotes, je geeft les op Windersheim. Wat doe je nou meer?
Ik ben ook zeker anderhalve dag per week bezig om bij te blijven. Dus het spelen met de AI zelf. Dus je moet zelf natuurlijk ook daarmee bijblijven. Het lezen van boeken en artikelen en papers die uitkomen. Want de ontwikkelingen gaan natuurlijk ontzettend snel. Daar ben ik mee bezig. En ik ben ook bezig om te schrijven. Dus ik schrijf ook regelmatig artikelen. En ook probeer ik daarin ook zelf AI toe te passen. Om te kijken wat het doet met mij als persoon. Zodat ik dat eigenlijk ook die ervaring weer mee kan nemen in mijn keynotes en mijn workshops.
En lessen ook, want jij doseert business ethics.
Ja.
Met andere woorden, die ethische kaders rondom AI, die moeten eigenlijk nog gemaakt worden, toch? Of zijn we al een stuk verder dan dat menigeen weet?
Er zijn ontzettend veel ethische kaders. Alleen het grote nadeel van ethische kaders is dat zij eigenlijk allemaal termen bevatten waar niemand het mee oneens kan zijn. Het moet ten dienste staan van de mens. Het mag niet bevooroordeeld zijn. En dat zijn natuurlijk allemaal nobele strevens, maar dat zijn strevens. En uiteindelijk zie je dat er wel een gat ontstaat tussen ethische kaders en de werkvloer. Dus waar nu de grote uitdaging ligt is, hoe kun je er nou voor zorgen dat de AI ook daadwerkelijk ook gezien wordt en dat er ook op een ethische manier naar gekeken wordt. En ik zie bij heel veel organisaties dat ethiek als het ware een soort van een soort vinkje is waar men nog naar moet kijken. Maar ethiek is veel meer ook een bewustzijn die in de hele keten, dus van de ontwikkelaar tot en met de gebruiker, waar men zich bewust van moet zijn. Van hey, wij gebruiken dit soort toepassingen, maar dat kan gevolgen hebben. Dus daar moeten we ook over nadenken.
En nou ben ik toch altijd wel van om het te koppelen aan nieuwsfeiten waarvan we weten, dat weet iedereen. Nederland, dat kent iedereen. Ik noem even het woordje toeslagenaffaire, discriminatie. Ja. Dat is eigenlijk iets wat uit AI terechtgekomen is. Hè?
Zeker, ja, absoluut. En het bijzondere daaraan is eigenlijk is het niet eens een technisch probleem. Want het algoritme wat daar gebruikt wordt, voor zover ik weet, is heel eenvoudig. Ik zie de toeslagenaffaire met name ook als een verantwoordelijkheidsprobleem. Er waren eigenlijk een heleboel mensen die een politiek mandaat hadden gekregen om op fraude op te sporen, rücksichtloos. En die deden allemaal keurig netjes hun werk. Alleen er was niemand die zeg maar oog had voor de totale keten, oog had voor de schadelijke gevolgen. Dat uiteindelijk, nou, we kennen allemaal het verhaal dat boven water kwam. En ja, daar hebben we natuurlijk ontzettend van geleerd. Dus in die zin, de toeslagenaffaire is voor AI een zegen en een vloek. Dus een zegen in de zin van dat we we weten wat de gevaren zijn. En de vloek dat men ook wel, vind ik soms, te angstig voor AI is. En dat toeschrijft aan AI. Terwijl het voor de toeslagenaffaire met name ook zat aan een beheersvraagstuk. Hè. Dus dus in die zin is dat een leergeld wat wij als land betaald hebben.
Ja, dan zou je kunnen zeggen dat ze ver hun tijd vooruit waren.
Ja, misschien wel.
Om het toepassen, maar misschien niet te vooruitstreven.
Ik zeg in al mijn keynotes ook, er gaan nog meerdere toeslagenaffaires komen. Zo leren wij nu een keer helaas. Ja. Hè? Dus met vallen en opstaan.
Ja, misschien kun je het vergelijken met toen de vliegtuigen voor het eerst de lucht ingingen. En toen zijn er ook ongelukken gebeurd. Er zullen ook met AI de nodige ongelukken gebeuren. Gewoon.
Ja.
En eigenlijk hebben we het met Taylor Swift ook al gezien. Hè, dat er dus obscene foto's, het internet, die gaan viraal. En dat is allemaal door AI gegenereerd, et cetera.
Absoluut, absoluut.
Fake news, noem het maar op.
Ja.
Je zei net over data ook, garbage in is garbage out.
Ja.
Dat is ook iets wat je leert in het audiovak. Hè? Garbage in is garbage out, bijna hetzelfde. Maar ik ben toch even benieuwd, want uiteindelijk moet je met elkaar afspreken wanneer. Is er sprake van menselijke besluitvorming? En wanneer kan je het autonoom overlaten aan de AI-toepassingen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En daar is helaas geen insluitend antwoord op. Je ziet wel dat in bepaalde processen, bijvoorbeeld bij een Tesla, op het moment dat daar zitten al zoveel autonome systemen in, die remt al automatisch als hij iets detecteert wat de bestuurder nog niet ziet. Dus daar accepteren we dat. Terwijl in heel veel kritische processen, denk ik, waar mensen zijn, dus als het gaat om studenten, als het gaat om bewoners, als het gaat om klanten, hè, dan zijn we toch heel voorzichtig. Hè. Dus dan zie je dat er altijd een, wat ze dan in de vaktaal noemen, een human in of on the loop. Hè. Er moet altijd een mens bij betrokken zijn. En ik denk dat dat ook heel goed is, om dat ook niet zo rugzichtloos maar alles aan AI over te laten. Maar als het gaat om mensen, hè, dus als het AI iets zegt over de mensen, of je bijvoorbeeld wel of geen lening krijgt, of wel of niet toegelaten wordt tot een bepaalde opleiding, daar moet absoluut een mens ook de eindverantwoording krijgen. En altijd de mens meekijken om dat te doen.
Ja, want data kan uiteindelijk toch weer tot scheve verhoudingen leiden, ja, zeg je erbij.
Zeker. En data is natuurlijk ook een beperkt beeld van de werkelijkheid. Hè? En een mens is natuurlijk meer dan data. En dat weten we allemaal wel. Alleen het gevaar is op het moment dat data heel goed is. En het systeem werkt heel goed. Dat we dan eigenlijk alleen maar met een databril naar het ding gaan kijken. Dat we bepaalde dingen die niet in data uit te drukken zijn, verliezen. Ja. En dat gevoel, dat krijg je nog wel. Als je de AI-evangelisten, om mijn eigen beroepsgroep maar eens even op de hak te nemen, als je die hoort, die zeggen echt dat dat met data het nieuwe goud is en dat we daar de wereld mee gaan redden. En dat is deels ook waar, maar je verliest soms ook het gevoel dat we daardoor te simpel naar de wereld kijken.
Maar Jack, je kent de impact inmiddels van wat AI teweeg kan brengen. Nu even naar de kant van efficiëntie. Wat voor effecten heeft dat op de banenmarkt? Je hoort heel vaak dat mensen bang zijn dat hun baan wordt weggesaneerd omdat AI het overneemt.
Ja,
wat is jouw visie daarop?
Nou, ik denk in bepaalde vakken, neem bijvoorbeeld het vak van stemacteur of stokfotografie, daar gaat het gewoon enorm hard. Daar is het al enorm hard gegaan. Eén ding wil ik daar wel van zeggen, een baan zal denk ik niet zo snel vervangen worden, maar een baan is een optelsom van een aantal taken wat je doet. En ik denk dat iedere medewerker in Nederland, ik durf wel zeggen tussen de 85% en 95%, wordt min of meer wel één of meerdere taken zullen door AI kunnen worden gedaan, waardoor je dus efficiënter kan werken. Dus ik ben niet zo bang dat er heel veel banen verloren zullen gaan op de korte termijn. Op de lange termijn kunnen we dat natuurlijk niet zeggen. Maar op korte termijn denk ik wel dat veel organisaties AI zien als een mogelijkheid om processen efficiënter aan te passen.
Maar goed, laten we even dan als voorbeeld, hè, want dat ligt ook een beetje dicht bij wat we hier doen. Alhoewel, een programma presenteren is anders dan als stemacteur optreden. Maar daar wordt wel vaak van gezegd van, nou, dat is inderdaad vervangbaar. Maar hoe specifiek vervangbaar wordt dat straks? Want je kan een emotie in de stem leggen. Kan je dat AI ook in de toekomst op laten leggen dat ze op die manier kijken naar hoe teksten moeten worden ingesproken?
Ja, dat volgens de makers van de software kan dat zeker. Alleen dan kom je natuurlijk op subjectief terrein. En de mensen die dat interpreteren. Kijk, wij hebben nu een goed gesprek. Maar op het moment dat ik, zeg maar, dat hier een grote zwart gordijn zou zijn, ik zou hem niet zien. En ik zou niet weten of hij een computer was of een mens. En ik kan dan niet inzetten. Ja, dan is AI zo goed dat het mensen kan vervangen. Dat noemen ze ook wel de Turing-test, wat ik net beschreef. Ja, de een gelooft dat dat nooit zal gebeuren en de ander zegt, ja, we zijn al lang zover. En ik denk dat dat ook een kwestie van interpretatie is. En
is het kostengedreven of is het op een andere manier?
Absoluut, deels kostengedreven, maar deels natuurlijk ook te maken met, hoe wil je onderscheiden? Hè? Kijk, er zijn nu mensen zoals de Aldi, ik weet niet of ik die naam mag noemen, maar die gebruiken nu een robotstem. Deels kostengedreven, maar dat past ook wel bij hun concept. Zeg maar, hè. En er zijn ook mensen, brands die veel meer menselijk willen zijn. En die gaan natuurlijk niet met een robotstem zitten.
Nee, dus met andere woorden, het moet de plek nog uiteindelijk gaan vinden.
Absoluut. Ja.
Is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld wat je ziet? Dus op een bepaald moment had je op je mobieltje een fotocamera. Iedereen was in één keer fotograaf. Dus de ambachten werden vervangen door, maar uiteindelijk puntje bij paaltje, merk je toch wel dat daar een bepaalde expertise voor nodig is. Ja, en absoluut. Dat het kaf zich scheidt van het koor op lange termijn. Is dat een beetje dezelfde trend die je hierbij
ontdekt? Ja, dat denk ik wel. Alleen de complicerende factor is dat je bij een fotocamera of bij een audiostem het echt over een specifieke taak hebt. AI is natuurlijk een horizontaal verschijnsel wat eigenlijk in allerlei dingen zijn opwacht maakt. Dus het is een verschijnsel wat overal in gaat komen en overal in gaat zitten. Het komt in de all-solution software, het zit in Microsoft Office. Elke softwaremaker is daarmee bezig. Ik heb zelf bij IBM gewerkt. Ik weet dat mijn oud-collega's daar ook heel erg druk mee zijn. Dus ja, dat gaat overal in en komen. En ja, dat gaat ons daar helpen om onze dingen beter te doen.
Ja. Jij noemt jezelf evangelist op het gebied van AI. Ja. Jij stelt in een opiniestuk in e-bestuur van januari 2024 dat artificial intelligence niet zonder goede theologie kan.
Ja.
voor degenen die deze publicaties niet gelezen hebben, wat is jouw beleving dan hier?
Ja, dat heeft te maken met het feit, ik ben ook afgestudeerd theoloog. En een theoloog die houdt zich bezig zeg maar, met de religieuze verschijnselen in de samenleving. Maar met name ook in de zingeving. En ik zie dat AI, met name door beleidsmakers, heel veel ingezet wordt als een stuk technologie. Of iets wat we kunnen beïnvloeden. Alleen we zien dat AI veel meer is dan dat. Het verandert de samenleving. Het verandert de manier waarop we met elkaar communiceren, met elkaar omgaan. En zeker als het gaat om banen en dergelijke, dat er te weinig aandacht is voor het zingevingsaspect wat er is. Dus eigenlijk had ik ook een prikkelende titel. Eigenlijk moet je dus ook breder kijken naar de mens. Dus niet alleen de mens die werkt, maar de mens in zijn totaliteit. Hè. Dus dat is niet in data te vatten, maar ja, je moet er wel rekening mee houden op het moment dat je over AI gaat praten en nadenken.
Ja. Nu, laatste vraag aan jou, voor nu eventjes. Jij bent op het gebied van onderwijs daar nu mee bezig, met de ethische kant.
Ja.
Maar is er nu een platform of iets dergelijks wat in Nederland de koers bepaalt over hoe we met AI om moeten gaan? Het lijkt wel ongrijpbaar. Is dat herkenbaar wat ik zeg?
Ja, dat klopt. Dat heeft deels te maken met het feit dat AI natuurlijk geen vast begrip is. Het is een containerbegrip. Het is ook een fluïde begrip. Maar er zijn wel heel veel bedrijven en organisaties, met name ook de overheid die daarnaar kijkt. En als je vooral kijkt naar de overheid, met name vanuit de Europese Unie, komt nu wetgeving aan waarbij definities gehanteerd worden, waarbij policies gebruikt worden die langzamerhand ook doorcijpelen in onze maatschappij. Dus daar zie je dat er wel veel gebeurt. Dus er zijn ook allerlei clubs, allerlei belangorganisaties die iets met AI doen. Dus ja, er is heel veel. Maar ik denk met name de overheid dat die op dit moment best wel ook trendzettend is.
Begrijp je dat? Ja. Of vind je ook dat zij aan zet zijn op dit moment? Los van of dat Nederland is of Europa is?
Ja. Er wordt ontzettend veel gevraagd daarom. Maar ik denk dat iedereen aan zet is. En ik denk dat met name ook de boodschap is die ik vanochtend mee wil geven. Iedereen is aan zet, want AI gaat in onze wereld een steeds belangrijke rol spelen, of je het nou leuk vindt of niet. En daar moet je wat mee. In de zin van niet dat je daar wat verplicht toe bent, maar het gaat wel jouw leven bepalen. En dat, nou ja, daar als onderdeel van goed burgerschap en goed werknemerschap, goed studentschap, goed docentschap, goed vaderschap, ga zo nog even door. Hoort dat erbij dat je weet wat AI is, wat het niet is en hoe je daartoe moet veranderen.
En hoe oud moet je zijn om daar mee geconfronteerd te worden? Moet je dan 12 gepasseerd zijn of moet je eigenlijk al beginnen in de kleuterschool?
Nou ja, ik denk dat je zo vroeg mogelijk mee moet beginnen. Ja. Ik kan niet vroeg genoeg.
Okay, dankjewel voor nu. Zometeen gaan we verder praten met Hendrik Frans den Hartog. Hij is IT-directeur bij Peineman.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Op New Business Radio.
Vandaag in de Company Challenge hebben we het over AI. What to think? En we hebben nu eigenlijk al verschillende voorbeelden gehoord. Maar we gaan nu toch eigenlijk ook al min of meer naar het hier en nu. Hoe bedrijven die misschien wel in de toekomst klaarstaan om AI te omarmen. Hendrik Frans den Hartog, jij bent IT-directeur bij Peineman. En jullie zijn een trots familiebedrijf in de regio Rotterdam. En houden zich bezig met verticaal en horizontaal intern transport. Nu noemen jezelf ook wel de one-stop shop. Misschien moet je dat eerst even toelichten.
Wij verhuren kranen, hoogwerkers, verrijkers. Dat is dus zowel verticaal als horizontaal. Als wij een kraan verhuren, moet daar ook bijvoorbeeld een ballastwagen mee. Dat is horizontaal transport. Daarnaast zijn we bezig met warehousing, met Peineman projectlogistiek. Dus dat is de interne logistiek. Dus ja, eigenlijk alles met vervoer, dat doen wij.
Alles op wielen.
Alles op wielen.
Waar komt die fascinatie vandaan?
Ja, daar kan ik een leuke anekdote op vertellen. Van jongs af aan, zeg maar, als wij in de auto zaten, dan schijn ik dat niet zo leuk te hebben gevonden. En dan gingen mijn ouders, die gingen mij afleiden door te zeggen, kijk, daar is een auto of kijk, daar is een vrachtwagen. Dus waarschijnlijk is het daar uit ontstaan. En het is dus dat is de anekdote dat mijn moeder op een gegeven moment blijkbaar een bepaalde verkeersmanoeuvre heeft gemaakt. En toen schijn ik de opmerking te hebben gemaakt van kijk, die meneer zwaait naar ons. Maar dat was een middelvinger die werd opgestoken. Dus daar denk ik dat het in eerste instantie is ontstaan. Daarnaast, mijn grootouders hebben altijd een boerderij gehad. Daar was altijd een mechanisatie was daar te sprake. Dus ik denk dat daar vandaan gekomen is.
En ja, als je nou het hebt over Peineman, ik had er nog nooit van gehoord, maar is er een of andere manier waarop wij een haakje kunnen vinden waarop we het bedrijf dan toch kennen?
Dat is een goeie. Ja, je hebt verschillende kraanbedrijven natuurlijk in Nederland. Dus Ja, want langs de snelweg zie je vast wel, als je erop let, hè, dat is het welbekende verhaal, als jij een bepaalde auto nog nooit hebt gezien en dan zie je hem wel een keer, dan zie je opeens overal dat type auto. Dus ik denk dat na vandaag, dat als jij gaat rijden, zeg maar bijvoorbeeld station Ede, hebben we de dakconstructie hebben we erin gehesen. Dat kan niet missen, zeg maar. Iedereen die er was, heeft meerdere pijnemankranen gezien.
Ja, ik heb de kranen niet gezien, maar de dakconstructie wel. Maar dat was na afloop. Maar goed, terzijde. Hey, maar even dan de vraag, hè? Want je hebt nu dit verhaal gehoord. Jullie zijn natuurlijk die toepassingen ook gaan volgen. Zeker jij als IT director. Hoe kunnen jullie straks hier op een positieve manier gebruik van gaan maken van de toepassing van AI?
Nou, hoe ik naar AI kijk, hè, is, het werd net al gezegd, ik wil dat buzzword eraf hebben. Want AI is... Eigenlijk sinds jaar en dag zit dat al, zeg maar, in de processen waarin we nou bewust of onbewust mee te maken hebben. Maar ik vergelijk het vaak met de websites van vroeger. Vroeger had geen enkel bedrijf had een website. En waarom had je een website nodig? Je had toch je klanten, je vaste klantenkring. Maar uiteindelijk is een website, een bedrijfswebsite, is niet meer weg te denken. Als jij een bedrijf hebt, dan moet je online gevonden worden. Nou. Hetzelfde met een webshop of met een mijnomgeving. Noem het en je hebt een mijnomgeving waarbij je facturen kan raadplegen, maar wellicht ook bestellingen kan doen. En zo kijk ik ook naar AI, in dit geval voor Peineman, dat het gewoon een handvat is om, zeg maar, onze dienstverlening nog te versterken.
Maar, zijn er concrete voorbeelden waarbij je nu AI al toepast?
In de bedrijfsvoering richting onze klanten niet direct. Hè. Laat ik het zo zeggen, het primaire proces. Dus het verhuren, het verkopen van kranen, hoogwerkers, verrijkers. Daarin gebruiken we nog niet. Maar in de periferie al wel. Bijvoorbeeld met vertaalsoftware. Daarin gebruiken we wel AI. In bepaalde uitingen.
Ik kan me ook voorstellen dat je ook juridisch toch wel goed kijkt naar... Je gebruikt die toepassingen, maar verklaar je dat ook naar buiten toe? In de zin van dat het door middel van AI gegenereerd is. Of wat voor reden dan ook. Ik kan me voorstellen dat dat iets is wat door je hoofd heen gegaan is. Om daar goed over na te denken als bedrijf zijn.
Eens, en daar zitten we nu ook middenin. Omdat we nu nog niet richting onze klanten het één op één zullen gaan gebruiken. Maar dat is zeker iets waar we mee bezig zijn. Omdat je vanuit mijn rol zeg ik van oké. We hebben een aantal AI-tools nu momenteel, zeg maar, in het vizier, als ik het zo mag zeggen. Die zetten we naast elkaar en dan gaan we een keus maken van oké, met welke AI-tooling gaan we wel werken, maar welke ook heel bewust niet. En waarbij we uitleggen, dus in het kader van transparantie en vastlegging, van waarom gebruiken we die toepassing nou niet? Bijvoorbeeld omdat we niet in kunnen staan dat die data zomaar op straat komt te liggen of bepaalde ethische kwesties. Dus op dat punt staan we nu.
Je ziet wel heel veel dat heel veel organisaties zijn vooral bezig met corvéewerk. Hè? Wat ik denk, klusjes die niemand leuk vindt. En die waar ook geen afbreukrisico zit. Iets vertalen of een tekst voor op een website. Als het misgaat, dan is er niet zoveel aan de hand.
Precies.
Maar een juridisch document of een arbeidscontract, ja, dat laat je natuurlijk niet door AI maken.
Is dat in de toekomst zelf denkbaar dat gaat gebeuren?
Ik zal je nog sterker vertellen. Bij ASML verplichten ze alle advocatenkantoren waar ze mee werken, dat zij AI gebruiken en dat ze dat ook op de factuur laten zien. En eigenlijk is dat ook om een besparing door te voeren. Dus ik denk dat zeker gaat gebeuren. Ja. Maar het is nog niet juridisch valide. Mm-hmm, maar ja. Dat gaat zeker.
Dat is wel interessant wat je nu zegt. Want dat betekent dus eigenlijk dat als er fouten gemaakt worden door de toepassing van de AI. Wie is dan verantwoordelijk? Zijn dat die advocaten of het bedrijf wat de opdracht gegeven heeft om door middel van die AI toepassingen te werken?
In de ethiek spreken we dan over gedistribueerde verantwoordelijkheid. En het antwoord is, we weten dat nog niet. Het moet eerst een paar keer goed fout gaan. En er moeten alle rechtszaken komen en dan komt er wat duidelijkheid.
Waarom denk je dat ASML toch die stap al genomen heeft?
Nou, ik denk met name ook omdat bepaalde aspecten van het opstellen van die documenten, dat gewoon sneller kan en dat AI daar gewoon enorm kan helpen. En dat wil nu niet zeggen dat de eindtekst, dat daar is uiteindelijk de advocatenkantoor is daar verantwoordelijk voor. Maar in het proces daarnaartoe kun je gewoon AI gebruiken. Ja. En daar dwingen ze als het ware hun mensen toe. En ze zijn natuurlijk een hoogtechnologisch bedrijf. Dus.
Interessant. Even een stapje terug naar jou, Hendrik Frans. Want wat verwacht je bijvoorbeeld van een partner als All Solutions? Hoe ze AI gaan toepassen, waar jullie dan weer gebruik van kunnen maken?
Wat ik daarin van All Solutions verwacht, is dat wij niet eigenlijk alleen als klant worden gezien, maar juist ook als partner. Dus hè, wat willen wij als klant, maar als partner, wat willen we daarin? En wat ik zei, hè, wij staan aan de vooravond om bepaalde techniek wel of niet te omarmen. Nou, All Solutions is er druk mee bezig. Dus wat ik dan verwacht is dat we betrokken worden in dat proces. om daarin mee te denken, te participeren.
De belangrijke.
Ja, dat is precies de bedoeling, Hendrik Frans.
Ja. Ja, dus in dit gesprek, hè, dan kun je vragen stellen als welke zienswijze heeft All Solutions, zeg maar, op AI? Is het een soort van add-on binnen het pakket? Of wordt het straks onderdeel van het framework? Dat is wezenlijk verschil, zeg maar, hoe jij AI gaat toepassen.
Wat een heel mooi voorbeeld, dat ASML. Is dat iets wat je, als je dit zo hoort, dat bij jullie ook in de toekomst wel wellicht op die manier toegepast kan worden?
Ik denk niet op die manier. Omdat ons primaire proces is het verhuren van machines.
En maar goed, daar worden ook contacten bij gesloten waarschijnlijk. Gebruikersovereenkomsten.
Dus er zijn huurovereenkomsten. Maar dat zijn gewoon onze standaard algemene voorwaarden. Dus daar zie ik niet direct de toepassing in van AI.
Zou dat wel kunnen?
Ja, tuurlijk kan dat. Kijk, het gaat natuurlijk om wat je inhuurt. Hè? En wat je heel veel ziet is dat heel veel... ik ken bijvoorbeeld mensen die ook evangelist zijn, die ook veel praten over AI. Die besteden vroeger dingen uit aan tekstschrijvers, aan vertalers, aan artiesten om visuals te maken voor presentaties. Dat doen ze allemaal zelf. Dus dat kan zeker. Dus je kan zeker gewoon ook vragen, zeker als je wat schaalgroot hebt aan je advocatenkantoor. Ja, laat me zien dat je het gebruikt. Of van je accountantskantoor. Ja, ik zou niet weten waarom niet.
Maar goed, ik kan me voorstellen dat die huurcontracten, dat die niet zomaar vanwege deze materialen. Die materialen veranderen niet, die ijskranen, toch?
Nee.
Dus dat is juridisch helemaal afgedicht. Daar gaat geen innovatieslag ooit overheen, denk je?
Niet direct. Alleen hoe ik het vaak intern vertel, zeg maar. Hè, want ik moet ook de verhalen vertellen. Ik probeer altijd Jip en Janneke daarin te praten. Is als je het nou vergelijkt met een houthakker. En die is verhuisd en die is weer op zoek naar werk. En die komt op een gegeven moment bij een houtzagerij en die zegt, joh, ik wil voor jou gaan werken. Nou, prima, zegt die beste man. En dan gaat op maandag vol goede moed, pakt zijn bijl, gaat vol gas lopen hakken en heeft 12 bomen. Heeft hij omvergehaakt. Nou, denkt hij. Morgen probeer ik dat record te verbeteren. Dus nou, volgende dag, zelfde inzet. 10 bomen. Ik denk, nou ja, ik heb ook wel misschien wat weinig geslapen. Hij gaat op tijd naar bed, goed eten. Volgende dag 8 bomen. Nou, voelt hem aankomen. Donderdag 5 bomen. Vrijdag 3 bomen. Gaat hij naar zijn baas en zegt, joh, ik heb met dezelfde inzet iedere dag gewerkt voor jou. Maar die 12 bomen heb ik niet meer gered. Ik weet niet hoe het komt. Waarop die baas zegt, heb jij je bijl wel geslepen? He, dus Die houthakker is zo bezig met het hakken, want dat is toch zijn proces. En zo vergelijk ik het wel. Dat slijpen van die bijl, AI zeg maar, kan ons helpen om ons primaire proces te optimaliseren. Waardoor we zeg maar met diezelfde inzet dezelfde output of zelfs betere output krijgen. En daar ben ik dus vanuit mijn rol naar aan het kijken van, hey, het werd net ook al gezegd. Welke repeterende handelingen kunnen we daarin optimaliseren, zodat je daar geen tijd meer aan kwijt bent. En vervolgens heb je dan tijd over als het goed is. Maar er is ook nog een wet vanuit de economie. Yeah. Van je neemt zoveel tijd voor iets als dat je gegeven wordt. Dus als je meer tijd krijgt en er wordt geen andere taak aan jou gegeven, dan zul je alleen maar langer bezig zijn met hetzelfde. Maar even ervan uitgaande dat er tijd vrijkomt, dan ga je zeg maar bezig zijn met datgene waar je bezig mee moet zijn.
We noemen dat de productiviteitsparadox. Ja, ik hoef u maar te vertellen over e-mail. Dat was de bedoeling om ons zeg maar beter te laten communiceren. Nou, kijk maar naar je eigen inbox en dan weet je genoeg. Hè? Dus,
je kunt natuurlijk gewoon ook je e-mail client gewoon afsluiten. Dat is misschien wel zo
absoluut.
En drie keer per dag je e-mail checken.
Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met mindset. En dat heeft wat jij ook zegt, hè, dat voorbeeld. Dat is mindset. En hoe kan AI mij nou helpen? Dat betekent een persoonlijke mindset. Maar dat is ook een bedrijfsmindset. Dat is misschien een afdelingsmindset. Die discussie hebben we op alle niveaus. Op landelijk niveau, op solutions niveau. Nou, ik heb dat voor mijn eigen bedrijf. Bij Hogeschool Wittersheim voeren we dat. Maar die mindset moet je dus hebben. Je kan je kop in het zand steken. Maar dan wordt er gezegd van oké, ja, weet je. Jij wordt niet vervangen. Maar jij wordt misschien vervangen door iemand die wel AI gebruikt. Dus dat.
En daarom even nog de brug zeg maar naar de werkgelegenheid. Maar even heel klein binnen Pijneman. Mm-hmm. Als wij zeg maar AI gaan omarmen, hoeft dat niet te betekenen dat we opeens allerlei banen zeg maar gaan saneren. We zijn juist op zoek naar mensen die handig met dat AI om kunnen gaan. Hè. Ik las laatst een artikel van, we zijn niet op zoek naar ambtenaren, maar naar promptenaren.
Maar goed, ik kan me voorstellen dat je bij een hijskraanverhuurbedrijf ook niet zozeer denkt aan vervangen van mensen, want jullie hebben toch hardware wat de core business is.
Maar klopt, maar er zit een heel proces omheen. Als precies, ik jou vertel, we moeten hijsplannen bijvoorbeeld tekenen. Nou, dat blijft in eerste instantie denk ik altijd mensenwerk. En dan kan je dan misschien kijken van dat je AI laat controleren van ben ik nog wat vergeten? Dan gebruik je dus als tooling van wacht even, het vier ogen principe, maar waarbij je dan AI misschien als vier ogen principe inzet en vervolgens als laatste nog steeds een mens ernaar laat kijken. Daarin zie ik wel degelijk optimalisatieslagen.
Maar goed, is dat iets wat heel dichtbij is of is dat iets wat over een aantal jaren toepasbaar is? Hoe zie je dat?
Dat denk ik niet over een aantal jaren pas. Nee. Denk binnen 2 jaar zou dat...
Toch wel. Ja. En dan hebben we het niet over andere staffuncties. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je het toepast in de boekhouding. Dat soort zaken. Dat gebeurt eigenlijk al. Mm-hmm. Hoe bepaal je nu met elkaar waar je wel en niet gaat investeren op het gebied van de AI?
In potentie zeg maar het ons kan brengen. Dus in hoeverre zeg maar kunnen we onze concurrentiepositie daarmee versterken of daardoor versterken. Kijk, we zijn niet op zoek naar alleen maar, om het zo te zeggen, een kostenpost. Om even een zijstap te maken, binnen cybersecurity kun je ook heel veel met AI. Als ik jou een mailtje stuur en ik doe dat altijd op een bepaalde tone of voice, dan kan AI kan ervoor zorgen van, hey, wacht even, stel nou dat ik gehackt ben. En ik ga opeens anders mailen. Dan kan AI ervoor zorgen dat dat mailtje niet eens bij jou aankomt. Dus snap je? Daar zit het onderscheid in.
Ik ga nog even naar jou. Want als je dit verhaal zo hoort. Jullie kennen elkaar natuurlijk ook. Sorry. Wat zou jij bij wijze van spreken als aanreiking kunnen doen? Van nou, kijk hier eens naar. Of...
Dan zou ik precies de processen moeten kennen bij Pijneman. Maar wat Hendrik Frans ook aangeeft. Ik zit eerst te denken inderdaad aan die repeterende taken. Dat zijn vaak ook gewoon saaie administratieve taken die bijna niemand leuk vindt. Dus dat je daar begint. Dat je kleine stappen zet. Waardoor de mensen gewoon dingen kunnen doen die ze echt leuk vinden. Je zou misschien op een gegeven moment zelfs een soort digitale medewerkers kunnen maken. Hè? Dat gaat gewoon 24/7 gaat het door. Ze zijn nooit moe. En die doen gewoon allerlei taakjes. Dat kun je zien als een beetje digitale AI-assistenten. Die je zelf kunt programmeren. En wat eigenlijk ChatGPT kan met GPT's. Ik heb er ook een aantal gemaakt. Eigenlijk... AI-assistenten die een bepaalde taak uitvoeren. En die kun je met natuurlijke taal kun je die programmeren. Nou, dat zou je ook op software kunnen, ook gewoon op onze applicatie bijvoorbeeld kunnen doen. Hè? Dat zou een onderzoek kunnen zijn. Nou, dan gaan we kijken naar use cases. Hè? Dat jij zegt, dat zou mooi zijn als we dit kunnen. En weet je wel, dat we dit kunnen automatiseren. Nou, dan moeten we met elkaar om tafel en een pilot gaan opzetten.
Nou, wij werken natuurlijk met jullie software. En de gebruikers, om het maar zo te zeggen. Dat zijn natuurlijk gewoon collega's. Maar even in de software termen. Gebruikers, zeg maar, die hebben in dit geval All Solutions. En dat hebben ze nodig om orders te kunnen raadplegen. Werkopdrachten te kunnen raadplegen. Maar stel, wij nemen een nieuwe man of vrouw in dienst. En dan moet die uiteindelijk worden aangemaakt. In het systeem. Eigenlijk is dat heel, dus aangestekens, dom werk. Daar zie ik zeg maar wel toegevoegde waarde. Waarom zou AI niet zeg maar met de juiste prompts kunnen zeggen van, hey, ik heb hier vanuit een ander HR-pakket waar wij mee werken, heb ik een medewerkersnummer. Dat heb ik nodig. En dan gaat hij gewoon de flow door. En dan krijg je gewoon als medewerker krijg jij een seintje van, hey, die gebruiker staat klaar. Punt. En dan dat is weer. Wat Jack zei, daar ga je mee leren. Want dan ga je in eerste instantie doen een stukje handmatige controle nog. Van juiste configuratie van de rechten en de weergaves. Dat is allemaal goed. Nou, weet je, we zetten die vrijheidsgraden iets breder. De volgende keer doen we het automatisch. En dan horen we vanzelf wel van de gebruiker van, mis je nog iets?
Misschien daarop aanhakend. Want als zo'n nieuwe medewerker er is, die krijgt natuurlijk training. Maar je zou misschien een chatbot daar neer kunnen zetten met alle All Solutions aan handleiding en jullie policies en dat hij gewoon vragen kan.
Ja, ik hoor dat er zijn ideeën genoeg. Maar helaas moeten we de uitzending gaan afronden, want de tijd zit erop. Met andere woorden, er is gewoon nog zoveel te spreken over AI. In de volgende aflevering gaan we dus met de gast op zoek naar het antwoord op de vraag wat je als organisatie zou kunnen doen. En daar hebben we het net met jullie al een beetje over gehad. En de kansen die er zijn. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. Hendrik Frans den Hartog, IT Director bij Pijneman. Jack IJsselink, Data en AI Evangelist bij Studio Pulpit. En Jorik Kuindersma, Technical Release bij All Solutions. Bedankt voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee
op New Business Radio.